Ik weet nog dat ik de eerste barterdeal, de eerste opdracht voor exposure die ik aanging, dat ik een paar weken van tevoren dacht, waar ben ik aan begonnen? Ik ben gek geworden. Ik was alles tegelijk aan het doen. Ik wilde het meteen heel goed aanpakken. Mijn bedrijfsbranding vernieuwd, nieuwe naam, alles erop en eraan. Omdat ik dacht en ook voelde aan alles, dit gaat werken. En dat deed het ook. Voor degene die zich afvragen wat een barterdeal is of een opdracht voor exposure. De meeste van jullie zullen het wel weten. Maar in principe is dat een samenwerking waarbij wederdiensten worden geleverd. Het is iets waar bijvoorbeeld heel veel influencers gebruik van maken. Vaak gaat het over exposure. Dus dat één iemand een dienst levert en aan bijvoorbeeld een influencer. En dat een influencer die dienst ook weer teruglevert in dus de vorm van ik heb publiek. Ik ga jouw naam onder die mensen verspreiden. En zo ga je meer opdrachten binnenhalen. Beeldmakers, zoals wij, visuele verhalenvertellers, die krijgen regelmatig de vraag of ze een opdracht willen doen voor exposure. Mijn mentorklanten vragen me ook wel eens of ze een opdracht voor exposure moeten aannemen, omdat zij die vraag ook regelmatig krijgen. Ik kan me voorstellen dat die bij jou dus ook wel eens langs is gekomen. Zoals ik net in de intro al vertelde, is mijn eerste ervaring met een barterdeal heel goed uitgepakt. En het was ook meteen een van mijn laatste ervaringen met een barterdeal. Omdat ik niet zo voor barterdeals ben. Ik ben er niet zo fan van. En je zult door deze hele podcast heen ook gaan horen waarom. Maar terug naar mijn eerste barterdeal. Dat was met de huismuts. En destijds had zij volgens mij 18.000 volgers. En ik heb haar zelf benaderd. Dus ik werd niet door haar benaderd, maar dat heb ik zelf gedaan. Ik zag hoe haar bruiloft eruit ging zien. En ik dacht alleen maar, ik moet daarbij zijn. Het maakt me niet uit wat het me kost, bij wijze van spreken. Zelfs al moet ik het gratis doen. Nou, ik heb in de eerste instantie het voor een betaling aangeboden, maar uiteindelijk, ik was net een jaartje bezig geloof ik, voor exposure gedaan en wel ook hele duidelijke afspraken gemaakt. Altijd heel belangrijk om afspraken te maken als je een barterdeal doet. Uiteindelijk heeft die barterdeal voor mij veel opgeleverd. 280.000 kijkers op de video en genoeg aanvragen daarna, ik kon mijn prijzen direct verdubbelen. Wat heel belangrijk is om hierbij te noemen, is dat de video veel harder is gegaan dan van tevoren ingeschat. Voor niks komt de zon op. Ik heb destijds echt alles op alles gezet om een hele sterke video neer te zetten. En daarin ook geïnvesteerd in zowel tijd en energie als geld. Er is gezorgd voor exposure in ruil voor mijn diensten. En er werd verwacht dat er ongeveer 50.000 views op zouden komen. Maar hij ging toen nog veel harder omdat die mensen zo raakten. Nou, dat was voor mij natuurlijk echt de gedroomde uitkomst en dit is van tevoren nooit helemaal te bepalen. Maar voor mij heeft dat toen heel erg goed gewerkt. Het was zo bijzonder om de reacties van al die mensen te zien en dat raakte me ook echt. Dat mensen allemaal reageerden met dat ze tranen in hun ogen hadden. En ik kende die mensen natuurlijk helemaal niet en zij mij ook niet. En ik denk dat zij de influencer natuurlijk wel een beetje kenden, hè, zoals je een influencer volgt. Maar ik vond het echt het mooiste compliment dat ze echt moesten huilen om een trouwvideo die helemaal niet van hen was. Ik ben na het afleveren van die video ook hartstikke ziek geworden. Omdat ik mezelf echt helemaal, ja, gewoon veel te veel gewerkt had en veel te veel van mezelf gegeven. Achteraf is het dat me wel waard geweest. Maar het is altijd heel belangrijk, en dat is ook de clue van deze podcast, het is altijd heel belangrijk om de voor's en de tegens af te wegen en te kijken of het je waard is. Er zijn namelijk ook barterdeals die niet altijd werken. Ik heb nooit meer gratis, tussen haakjes gratis, voor exposure een bruiloft gedaan. Ik heb het nog wel een keer voor korting gedaan voor een andere influencer. Maar alleen maar omdat iemand veel volgers heeft, wil niet zeggen dat de exposure voor jou ook gaat werken. Volgers zeggen in principe helemaal niks. Dus de vragen die ik mezelf altijd stel als ik een barterdeal aan zou willen gaan, is de eerste, waar sta ik nu en hoeveel levert me dit op? Met andere woorden, heb ik het nodig? De tweede vraag is, heb ik de tijd om dit te doen? Want je wil er natuurlijk wel echt ook iets moois van maken, net als bij je betaalde opdrachten. En de derde is, vind ik de opdracht leuk om te doen? En dat is misschien nog wel een van de belangrijkste. Op het moment dat jij een barterdeal aangaat voor een opdracht waar je hart niet heel snel van gaat kloppen, dan is het dus niet een opdracht waar jij heel blij van wordt. Terwijl het doel van de barterdeal is, in de meeste gevallen, dat je meer opdrachten gaat krijgen. En uiteraard zullen die opdrachten dan op dezelfde lijn liggen als die van de barter deal. Het belangrijkste om naar te kijken bij zo'n deal, bij zo'n opdracht, is of het jouw doelgroep is. Daar komt ook het stukje, vind ik de opdracht leuk om te doen, komt daar weer in terug. En waar sta ik nu en hoeveel levert dit me op? Kijk, het zou kunnen dat jij een doelgroep hebt nu waar je eigenlijk niet zo blij van wordt. En dat je dus heel graag een andere doelgroep aan wilt gaan spreken. Dan kan een barter deal, kan, zeg ik er heel nadrukkelijk bij, goed werken als degene die de wederdienst levert echt het ook in hun macht heeft, om het zomaar even te zeggen, om jou de juiste doelgroep op te leveren. Dus kijk ook eens naar welke mensen volgen de persoon voor wie jij dat werk gaat doen. Voor wie jij misschien wel de foto's gaat maken of de video gaat leveren. Is dat een doelgroep die bij jou heel erg aan zou sluiten? In mijn geval, moet ik heel eerlijk zijn, heb ik destijds bij mijn eerste barter deal heel weinig echt serieus gekeken naar die vragen. Maar voelde ik wel aan alles dat dit was wat ik moest doen. Dus ik heb het niet me bewust afgevraagd. Maar er zat bij mij van binnen echt iets wat schreeuwde. Je moet er gewoon voor zorgen dat dit lukt. En dat heeft er ook voor gezorgd dat ik zo hard ben gegaan. Wat dus, zoals we net hoorden, niet per se alleen maar een goede afloop heeft gehad omdat ik ziek werd. Maar ik heb daar wel daarna fijne opdrachten door gekregen. Voordat je gaat kijken naar doelgroep, of misschien daarna, kijk even voor jezelf welke volgorde je fijn vindt. Maar het is ook heel belangrijk om te kijken naar, als diegene een fijn aantal volgers heeft. Tegenwoordig is 10.000 op Instagram al niet meer heel erg veel voor een influencer. En heb je er echt wel, zit je echt wel tegen veel meer aan. Hoeveel engagement heeft deze persoon? Ik krijg wel eens berichtjes van mensen, of kreeg. Ik krijg niet heel vaak meer vragen voor barter deals, gelukkig. Maar ik kreeg wel eens berichtjes van mensen die dan ook vroegen naar een in ruil voor exposure. En dat ik dan op hun pagina keek en dat ze best een fijn aantal volgers hadden of een leuk aantal volgers. Maar dat er eigenlijk niet zoveel gereageerd werd. Dus dat ze bijvoorbeeld, 20.000 volgers hadden. Maar dat er op een post misschien 9 reacties waren en 200 likes. Ik noem maar wat. Nu is 200 likes met 20.000 volgers tegenwoordig wat normaler. Maar ik probeer meer aan te geven, kijk echt naar of volgers engaged zijn. Dus of ze betrokken zijn bij degene die ze volgen. Bij jouw eventuele opdrachtgever. Dit zegt namelijk ook iets over hoe erg ze mee gaan leven op het moment dat jouw werk, jouw foto's of jouw video, online komt bij diegene. Als de doelgroep van die influencer heel erg betrokken is bij die persoon, dan zullen ze zich waarschijnlijk ook veel meer inleven in diegene. Dat betekent automatisch dat de video of de foto's meer impact gaan hebben. Dit is iets wat jij natuurlijk absoluut wil. Op het moment dat er geen betrokkenheid is en ze leven zich niet zo heel erg in dus in die persoon, ze kennen het leven niet echt, ze leven niet zo mee, dan heeft het voor jou heel weinig zin om verschrikkelijk mooi werk neer te gaan zetten, want dan zul je er maar heel weinig mee bereiken. Ik kijk dus altijd, ik doe eigenlijk bijna geen barter deals meer, maar ik keek dus altijd naar die vragen. Heb ik het nodig? Heb ik de tijd om dit te doen? Vind ik de opdracht leuk? Allerbelangrijkst. En is dit mijn doelgroep? Als alle antwoorden hierop positief zijn. Dus als je het nodig hebt omdat je misschien echt vastzit in de doelgroep die je hebt, waarbij ik overigens van mening ben dat dat maar zelden gebeurt en het vaak over communicatie gaat, maar dat even terzijde, dan kun je overwegen om ja te zeggen. Op het moment dat jij die afspraak aangaat, die opdracht gaat doen, is het ontzettend belangrijk om afspraken te maken. Wat zijn de voorwaarden? Waar zitten de grenzen? Wat zijn de kaders? Als het in het buitenland is, is het dan inclusief reiskosten of exclusief reiskosten? Mijn tip, zorg altijd dat je hoe dan ook geen kosten eraan hebt. Als het over een stealth shoot gaat, is het iets anders, want dan ben je een samenwerking aan het aangaan met meerdere leveranciers die allemaal hun steentje bijdragen. Maar op het moment dat jij een barter deal aangaat, dan is dat echt een ander verhaal. Dus dan wil je geen kosten hebben. Het doen voor exposure is één, maar er zelf op toeleggen, dat vind ik echt een heel ander verhaal en ben ik best wel heel fel tegen. Afspraken waar je aan kunt denken als het over een barter deal gaat, is bijvoorbeeld publicatie. Hoe zit dat? Welke kosten worden er dus vergoed? Hoe gaat het met naamsvermelding en credits? Dat is natuurlijk een van de belangrijkste. Ik heb daar wel fouten in gemaakt waar ik achteraf heel hard tegen aangelopen ben. Dus probeer zoveel mogelijk af te kaderen, juist om een veiligheid te creëren voor beide partijen, waarin jullie beide weten waar je aan toe bent en waardoor de samenwerking ook veel fijner zal verlopen. Nu ik het woord samenwerking zeg, bedenk ik me dat influencers die jou benaderen of mensen die jou benaderen voor zo'n deal, voor een exposure opdracht, dat die vaak het woord samenwerking zullen gebruiken. Dus op het moment dat iemand jou een samenwerking aanbiedt, tussen haakjes, dan bedenk voor jezelf altijd even van tevoren wat jij eruit wil halen voordat je gaat reageren. Ik merk bij mijn klanten dat er heel vaak gedacht wordt van tevoren door ze dat ze dan die samenwerking maar aan moeten gaan of niet aan moeten gaan en dat dat de enige keuzes zijn. Maar regelmatig halen ze er alsnog vervolgens een opdracht uit. Ook hier heeft het weer te maken met communicatie, met waarde communiceren. Het heeft te maken met jezelf respecteren en je eigen werk en zien wat het waard is. Daar komt het gewoon vaak op neer. Als ik iets gratis doe nu, dan is het omdat ik dat zelf aanbied. Bijvoorbeeld voor een goed doel. En ik kan dat aanbieden omdat ik voor mijn andere opdrachten genoeg geld vraag. Met andere woorden, omdat ik grenzen heb ingesteld. Ik besef me aan de ene kant dat dit een luxe positie is en het zou kunnen dat dit voor jou niet geldt. Aan de andere kant was ik nooit op deze plek gekomen als ik de grenzen niet ook toen al, aan het begin van mijn bedrijf, tijdens een samenwerking bijvoorbeeld, had ingesteld. Als ik toen de grenzen niet had bewaakt, en dat heb ik echt niet altijd goed genoeg gedaan, maar ook voor een deel toen al wel, dan was ik nu ook niet in staat geweest om een positie in te nemen waarbij ik zo duidelijk mijn grenzen kan stellen. Jouw werk is altijd meer waard dan dat je jezelf vertelt. Dat geldt voor 90% van de beeldmakers, van de creatievelingen in elk geval. Er geldt altijd dat jouw opdrachtgever jouw werk maar net zoveel respecteert als dat je dat zelf doet. En je wilt geen mensen aantrekken die de waarde van je werk niet inzien. Ik leg mijn klanten altijd uit dat het belangrijk is dat er een balans is van geven en nemen tussen jou en je klant. En het geven, dat gaat dan vanuit de klant vaak over financiën. Of dus de exposure die dan vervangen wordt voor de financiën. En het nemen gaat over het werk wat ze van je krijgen. Als jouw klant veel meer neemt dan dat ze geven, dan ligt de macht bij hen. En dan is er op een gegeven moment niks meer van jou over. Dat is iets wat je te alle tijden wilt vermijden. En zeker als het over een samenwerking gaat. Dan mag jij je grenzen stellen, hele duidelijke grenzen stellen, om te zorgen dat het voor jou net zo waardevol is. Ik krijg nu bruiloften geboekt die andere foto- en videografen makkelijk voor exposure zouden willen doen. Maar mijn bruidsparen betalen er mijn normale prijzen voor. Mocht jij dat ook willen, dan weet je me te vinden. En ik ben ook heel benieuwd naar jouw ervaringen met barterdeals. Heb je die wel eens gedaan of juist niet? En hoe was die ervaring als je het wel hebt gedaan? Deel je het met me? Je kunt me vinden op Instagram @lauriemiriam.nl of mailen naar hello@lauriemiriam.nl. En dan spreek ik jullie in de volgende podcast. Fijn weekend!